Dus Habakuk het derde hoofdstuk.
Een gebed van Habakuk, de profeet, op Schig-Jonot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traad gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toog uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte, en hij zal mijn voeten maken als der hinden, en hij zal mij doen treden op mijn hoogten, voor de opperzangmeester op mijn neginoot.
Wij lezen, gemeente Gods woord, onze tekst voor deze nieuwjaarsdag in Habakuk 3, vers 2. Tweede vers: Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. Over de jaren die wij juist in deze dagen in beeld hadden, het jaar 2008. Wij mochten dat ontvangen uit Gods hand, we hebben dat mogen afmaken. En dat is een wonder dat de Heer ons gespaard heeft. Daar hebt u gisteren over gehoord in de dienst. En wij dachten natuurlijk ook, wij worden ook bepaald bij 2009. Daar gaan wij vandaag ongetwijfeld weer meer over nadenken. De jaren, we hebben dat gezien, de jaren rijgen zich aaneen en de stroom van de tijd stroomt verder. Habakuk heeft het ook over de jaren. Hij heeft het over het midden der jaren. Hij wil zeggen, de tijd gaat maar door en de ontwikkelingen stoppen niet. Alles is in beweging. En hoe moeten wij daar nu tegenover staan als het erom gaat die jaren die de Heere ons geeft? Wat zal er met de kerk gebeuren? Wat zal er met de wereld gebeuren? In die zin is zijn gebed heel gepast, ook voor de nieuwjaarsdag. Het gaat erom dat hij in het midden van de tijdstroom toch smeekt en bidt om de doorwerking van Gods geest, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Wij mogen tot u spreken over het gebed van Habakuk. En dan gaat het ten eerste om het woord des Heeren, om het werk des Heeren en om het heil des Heeren. Dus het gebed van Habakuk bepaalt ons ten eerste bij het woord des Heeren. Wij staan niet onbekend in de toekomst die ons wacht. We hebben het woord van God. En dat woord van God is als een programma dat ons voorstelt wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Denk maar aan het laatste Bijbelboek van de Bijbel, dat ons heel duidelijk de loop der zaken ook in de eindtijd voor ogen stelt. En wij beseffen wel dat wij in die tijd leven. De tekenen der tijden zijn heel duidelijk. En wij gevoelen ook met de toename van de jaren dat wij steeds meer naar het einde opschuiven. En dat is een bijzondere gedachte. Hoe sta je daar tegenover, jongelui? En wat denk je daarvan? Wat verwacht je van de toekomst, van het leven? Het lijkt soms niet zo gemakkelijk te zijn. Het kan zijn dat je misschien innerlijk wel eens bang bent. Dat je denkt, och, de krant, elke dag weer die moeilijkheden, die ongelukken, die rampspoed. Wat kan mij ook persoonlijk boven het hoofd hangen? En wat kan er al niet gebeuren in mijn familie, in de gemeente? Wat kunnen er al niet een zorgen zijn die je naar de keel vliegen? Je voelt je soms angstig als je eraan denkt wat die tijd, wat die toekomst ons zou kunnen gaan brengen. Want je voelt wel, we hebben het ook gezien in de crisis, het kan zomaar ineens, eigenlijk via een kleinigheid bijna, het kan zomaar ineens veranderen met je situatie, je gezondheid natuurlijk, maar ook de economie in Nederland, daar zijn we alle van afhankelijk en natuurlijk hebben we daar ook gevoel voor en wij bidden daar ook voor als het goed is. Wel, hoe zal het dan in dit jaar gaan als de economen allerlei neergang voorspellen en als men ons voorhoudt dat wij toch moeten rekenen met inkrimping in alle opzichten? Dat is dus in Nederland zo en dat is in de wereld zo, dat is ook het angstige. Het spannende is dat het niet alleen een dorp is of een bedrijf dat misschien individueel door allerlei noden wordt gekweld. Maar het is overal in de wereld. Dat is in onze computertijd, dat is met internet zo. Wij leven niet meer afgesloten, maar we staan in het dorp van deze wereld. Wij staan in de stroom van deze tijd en ons lot hangt mede af van deze wereld. En natuurlijk hebben wij reden tot dankbaarheid, maar toch, je kunt wel angstig zijn en je met benauwdheid afvragen, waar gaat dit heen? Oudere mensen hebben daar ook wel last van. Die denken aan de kerk bijvoorbeeld, aan de gemeenten, aan de kerken in Nederland. Als ze denken aan hoe het vroeger was, hoe de kerken bloeiden, hoe de kerken vol zaten met mensen en zij zien het nu zo heel anders zich ontwikkelen, dan ben je wel eens bevreesd. Nou kijk, die angst. Die angst die ik wel eens heb en die jij wel eens hebt, die angst staat ook in mijn tekst. Heer, als ik uw reden gehoord heb, zegt Habakuk, heb ik gevreesd. Habakuk leefde in de tijd van koning Josia. Koning Josia heeft wel 2 reformaties mogen ontwikkelen. Eerst een wat kleine reformatie en daarna die grote ommekeer toen dat wetboek werd gevonden. U weet dat misschien wel. En toen heeft hij de stoot mogen geven tot een hernieuwd zoeken van de Heere, toen die profetes Hulda het woord duidelijk toelichtte. Wel, deze Habakuk moeten wij plaatsen voor die twee, voor de beide reformaties. Hij stond dus nog in een tijd waarin de dingen er donker uitzagen. Het ging niet zo goed met de kerk, het ging niet zo goed met de gemeente van Jeruzalem. En Habakuk, dat is voelbaar in zijn woorden. Maar hij is een profeet. En een profeet heeft de roeping om het woord Gods voor de toekomst te brengen. Hij moet profetisch getuigen aangaande de toekomst die wacht. En dan moet je het eerst krijgen. Wil ik vandaag, vanmorgen hier iets te zeggen hebben, dan moet ik het eerst van de Heere ontvangen. Met mijn woord zou ik u niet kunnen helpen. Zo was het ook met Habakuk, de profeet. Hij zegt, ik heb de reden van de Heere gehoord. Ik heb gehoord wat er allemaal zal zijn. En dat kan ook voor ons nog zijn dat we het woord van de Heere lezen en dat we zeggen, de Heere, wijst mij daarin aan wat de toekomst zijn zal. Wachter, wat is er van de nacht? Daar gaat het om, ook voor u en voor mij. Maar dat woord van God, u zegt, dat is toch wel een troost, hè, dat wij dat woord hebben en dat wij bij dat woord mogen leven. Dat we in de kerk mogen zijn, dat de Heere nog spreekt door dat eeuwig getuigenis. Maar dat woord was voor Habakuk een woord dat maakte zijn rust er niet beter op. Het werd eigenlijk steeds moeilijker toen hij dat woord van God las. Als ik uw rede, uw woord, gehoord heb, Heere, heb ik gevreesd. Dus hij las, hij hoorde wat er met Jeruzalem zou gebeuren in die tijd. En hij wist, Jeruzalem wordt verwoest. Ja, dat is een harde zaak. Dat had hij gehoord. En hij had gehoord dat de vijanden zouden komen, de Chaldeeën en de Babyloniërs, en dat ze de stad zouden verwoesten en dat zelfs de tempel zou verdwijnen. Dat heeft hij allemaal moeten zien. En wat is dat verschrikkelijk als dat zo is. Als je dat te horen krijgt uit de mond des Heren, zoals Baruch, die ook zo zuchtte onder die naderende oordelen. En dat is de situatie van de profeet, waarin wij ons misschien ook wel enigermate bevinden. Ook wij hebben soms angst, ik zei het al, angst en zorg aangaande onze tijd, aangaande onze toekomst. En wij vragen ons af, wat zal die toekomst brengen? Wel, hij heeft gevreesd, deze profeet. En weet u wat dan zo'n rijkdom is, gemeente? Daar staat boven dat derde hoofdstuk een gebed van Habakuk, de profeet, op Schigjonot. Dat wil zeggen, hij heeft toch een middel. Hij staat voor de oordelen Gods. Hij weet dat de Heere met zijn oordelen gaat komen. En hij verstaat ook wel dat dat verdiend is. Hij moet eerlijk zeggen, ja, we hebben het ernaar gemaakt. En het volk is niet voor reden vatbaar. Maar tegelijkertijd, toch is er hoop in dat alles. Want hij weet dat de Heere toch uiteindelijk zijn woord vasthoudt. En dat de Heere toch getrouw is door de oordelen heen. Dat is al een bijzondere zaak, gemeente, als je dat weten mag. Dat, al is het donker in de wereld, al gaat het verkeerd in de kerk of waar dan ook in je leven. Als je nou toch maar weten mag, diep in je hart, dat je mag zeggen en verstaan, Heere, u laat uw werk niet los. Gij toogt uit, dat zegt hij ook, gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing van uw gezalfde. Dus hij zegt, de Heere zal toch zijn gezalfde, de Heere Jezus Christus, de Messias, hij zal zijn gezalfde handhaven. Hij zal zijn volk niet verstoten. Al heb ik daar nu angst voor, dat is menselijk, maar dat is bovenal geestelijk. Dat is niet alleen maar een beetje menselijke angst, van ja, de krant schrijft niet zo mooi over onze tijd, maar dat is een geestelijke angst. Dat is de vrees voor het oordeel Gods. De vrees voor de eeuwige God, die toch recht heeft om ons weg te stoten van voor zijn aangezicht, om ons weg te doen. Die geestelijke vrees die Gods kinderen hebben. Dat hadden ook de herders. De herders waren ook niet zomaar alleen maar bang voor allerlei uiterlijke dingen van het licht, maar die zagen die grootheid Gods. En die zagen heel duidelijk die heiligheid. Ze zagen die heerlijkheid Gods. En toen werden ze zondaar, ze voelden dat te meer. En ze wisten, wij hebben God verlaten en dat is een goede plaats. Echt, dat is een hele beste plaats, gemeente, als we daar mogen terechtkomen, als wij met die vrees bezet zijn. En dat drijft deze Habakuk tot het gebed. Het gebed van Habakuk de profeet. En ik denk, gemeente, dat dat voor ons van groot belang is. In allerlei omstandigheden, dat gebed, we zullen dat nog des te meer moeten onderstrepen, de noodzaak. Wij hebben in die zin, de kerk heeft een ontzaglijk rijk middel gekregen, namelijk het gebed tot de Heere. En dat gebed, ik weet het, dat gaat op zijn best als alle stoppen doorslaan. Als er helemaal geen hoop meer is. Als je nergens meer licht ziet, dan heeft dat gebed kracht. Dan gaan de klokken in de hemel luiden. Ik zou het u willen toeroepen, ook vanochtend, dat wij niet lijdelijk zullen toezien voor de noden in uw leven, voor de noden in ons volk, voor de noden van de kerk. Er is redding op het gebed. De Heer zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En wij weten alle, ook ik wel, wij moeten uit benauwde overtuiging en ervaring weten dat we dat gebed soms zo kunnen nalaten. Het pad naar de binnenkamer kan zo begroeid zijn. Het kan zo weinig gebruikt zijn. Dat ware gebed. Maar oh, ik mag u dat toch als een geweldig middel voorstellen wat hier de profeet zegt. In die angst, in die vrees zegt hij, een gebed van Habakuk, de profeet. Hij komt niet alleen met dat oordeel. Hij zegt niet alleen, het gaat niet goed met ons. En mensen, daar komt een buitengewone oordeelstijd in ons leven. Als u dat ook in het eerste hoofdstuk leest, dan ziet u zijn worsteling. Maar je hebt profeten nodig, gemeente. We hebben mensen nodig die bidders zijn. Die niet alleen spreken over de zonde en over de oordelen, maar die ook aan de hemel verbonden zijn. Dat is het enige middel, ouders, voor je kinderen. Dat is het enige middel voor je werk. Dat is het enige middel in de nood van deze tijd. Als we ons afvragen, hoe gaat het met mijn werk en hoe gaat het met mijn gezin? Dat is de enige uitkomst ook voor de gemeente. Ook natuurlijk de gemeente die ook weer dit jaar ingaat. En die weer een onbekende toekomst tegengaat. Wij vragen ons af, ik ben ook lid van de gemeente. Wij vragen ons natuurlijk af, hoe zal het nu dit jaar gaan? En wat zal ook in de raad Gods besloten liggen over Damwoude? Die vraag. En dan zou ik toch willen zeggen, ik roep u daartoe op dat wij toch in dat gebed zullen toenemen. Dat wij daar, er was een Harderwijk een vrouw, en ik heb dat nooit vergeten, dan zei ze wel eens tegen me, als er een bepaalde moeite was, dan zei ze, we zullen er een gebedszaak van maken. Gemeente, hebt u een gebedszaak gemaakt van de gemeente die er nog zijn mag? Van de leiding die u nodig hebt, van de beroepen die gedaan worden? Ik zou u dat van harte willen aanbevelen. Zeg niet, och, dat zijn maar menselijke middelen en de Heere moet het doen. Maak daar een gebedszaak van. En zeker diegenen die de kracht van het gebed mogen weten. We hebben dat nodig in deze tijd. De kracht van dat gebed mag ook in onze tijd op aanraden van Habakuk ons deel zijn. En was het niet de Heer Jezus die in de eenzaamheid smeekte. We moeten maar wat minder praten. Wat minder naar anderen kijken. We moeten maar meer in het gebed werkzaam zijn. Een gebed van Habakuk. Hij voelde zich benauwd. Maar hij mocht toch weten van die kracht van het gebed. Dus in die zin, uw reden, uw woord heeft het gehoord. En er is zorg in zijn hart. En de Nieuwjaarskerk, ook in 2009... die kan met veel vrees en zorg bezet zijn. Maar dan komt dat gebed. En dan gaan we ten tweede spreken over uw werk. Het werk des Heren. Dan zegt hij, uw werk, o Heren, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Uw werk. Ach, en we hadden het eigenlijk net. We hadden het over je gezin. En we hadden het over je werk. En we hadden het over allerlei menselijke dingen, over de economie. En Habakuk zet je ineens op het goede spoor. Die zegt, ja, dat is wel waar. Je kunt wel denken over je huis en over je inkomsten. Je kunt wel denken over je gezondheid. Al die dingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Hoe zal dat gaan met u, met mij? Hoe gaat dat met je verdriet, met de eenzaamheid, met de rouw die je leven heeft gestempeld? Hij zegt, je moet eigenlijk al die dingen hoger zien. Je moet al die, dat zou toch geweldig zijn. We hebben natuurlijk thuis allerlei knoppen waar we de lampen mee aan kunnen doen. Maar er is natuurlijk een hoofdschakelaar. En als je die hoofdschakelaar, als je die dicht hebt, dan kun je aan al die knoppen draaien, maar dan gaat het feitelijk niet goed. Zo is het eigenlijk wel, gemeente. Wij kunnen denken, ja, zoveel zorgen, duizend doden, al die moeite die er in mijn leven kunnen zijn. Maar die hoofdschakelaar, dat is uw werk, dat is dat gebed tot de Heere om nu te zeggen, want dat gelooft u toch wel. Ik zeg het wel eens tegen mezelf als ik ook wel allerlei dingen in gedachten heb. Als jij nu weten mag dat het werk Gods in je leven gelukkig voortgaan zal, dan zit ik, tuurlijk, dan hoef ik niet meer zo in te zitten over alle noden en moeite. Ik zou u dat ook vanuit deze profeet willen voorhouden. Hij zegt niet, ach Heere, denk nou aan ons vee, denk nou aan ons geld, denk nou aan onze gezondheid. Hij zegt niet ons werk, maar uw werk. Dat is trouwens ook wel, ook voor de kerkraad, dat is toch wel een zaak van bemoediging, want wij denken soms als dominees, als kerkraad, als gemeente, als ouders, wij denken natuurlijk vaak dat wij het doen moeten. En we hebben die roeping, we hebben die taken en we moeten zoveel doen en we zijn zo druk met onze agenda's, die staan alweer vol misschien. Maar de Heere, het gaat om zijn werk en hij werkt. En hij werkt ook in Damwoude. En hij werkt in de kerk. En hij werkt onder de prediking. Dat zou misschien wel heel goed zijn voor ons. Dat we zouden mogen denken, ach Heere, dat werk onzer handen, dat is wel belangrijk, maar het gaat er toch vooral om dat we nu toch mogen zien op, u bent aan het werk. God is aan het werk in deze tijd. Hij is aan het werk in zijn kerk. En Habakuk, hij weet best, dat kan hij wel aan de Heere overlaten. Maar de Heere gaat op het gebed dat werk toch ook weer voleinden. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal u geven. Uw werk. Wat verstaan we daaronder? Er zijn wel verklaarders die denken dat hier Habakuk spreekt over uw volk. Ach, want dat volk had het zo moeilijk. Dat Israël, dat werd benauwd. En dat volk van Israël, dat moest uiteindelijk, gemeente, dat moest het oordeel onder de ogen zien, vreselijk. En daarom zegt hij, och, dat we niet zullen omkomen in die stroom van ellende. Uw volk, Heer, hou dat volk op de been. Hou dat volk, uw kerk, vast. Maar ik denk toch dat we dat heel breed moeten zien. Uw werk. Onze kinderen weten wel, wat heeft de Heer nu allemaal niet gedaan? Er staat in de Bijbel dat de Heer rustte van al zijn werken. En dan weten jullie, dan gaat het over de schepping. En de Heer is aan het werk gegaan in de schepping. Die wereld waar je leefde. Waar zoveel gebeurt. Dat is nou Gods werk. Dat heeft de Heer nu in het leven geroepen. De Heer heeft die wereld bepaald. De Heer heeft die wereld in het leven gehaald. En de Heer zal toch zijn werk, de schepping, niet loslaten. Hij zal toch niet ondergaan in de zonde van de mens, in de val in het paradijs. Die wereld, die schepping zal toch niet in de vervuiling van ons mensen omkomen. Het vee en de heuvels en de bergen en de zeeën en alles wat er leeft. Je moet dat breed zien. Je moet niet alleen denken aan jezelf. Niet alleen zeggen wij in Nederland, als het hier maar goed gaat. Uw werk, dat is zo'n land als China, dat zo'n ontzaglijke invloed heeft, dat al ons denken maar kinderspel is. Dat is een volk dat zo over de hele wereld alles zal gaan bepalen straks, als ik de mensen moet geloven. Dan zeg je, oh, waar gaat het nou met die schepping van de Heer heen? De Heer heeft toch die schone schepping gegeven. En ach, die schepping die kreunt en die schepping die zucht. Je moet ook in die zin oog hebben voor de grote dingen, de grote verbanden. Maar helaas, toen kwam de zondeval en de duivel heeft het zo vernietigend aangegrepen om het werk Gods te verstoren. Duivel, de grote stoorzender. Maar toen kwam de Heere met zijn herschepping. En die herschepping, dat is nu het werk Gods in Christus. Wat hij nu in de Heere Jezus is begonnen te doen. Het werk der zaligheid. Uw werk, dat is dat. Oh, wat is dat een werk geweest, gemeente? Wat heeft de Heer Jezus toch diep moeten buigen? Wat heeft hij toch als dienstknecht een buitengewone last moeten dragen? Hij moest de last van de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht dragen en wegdragen. Het lam Gods. O, als u dat zou mogen zien. Dat u zegt, ik zie toch in het woord van God, ik zie in deze tijd toch, ik zie God nog aan het werk. Ik zie de Heer Jezus nog, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. en die wandelt tussen de gouden kandelaren. Ik zie een burg die zijn kerk niet verlaten zal, een zaligmaker die zijn kerk zal vasthouden tot in der eeuwen eeuwigheid. Als we dat mogen zien, dat dat welbehagen des Heren, die grote werken, dat ze door Gods hand in Christus gelukkig voortgaan. Wat praat ik over mijn werk? En wat denk ik over wat ik allemaal doen moet? En wat heb ik toch vaak de indruk dat het van mij afhangt? Het gaat erom dat God het doet. En het gaat van Hem. Het hangt alleen van Hem af. Ook jouw leven, jong of oud, je leven hangt aan de hand des Heren, niet aan jezelf. En daarom is het zo'n weldaad dat deze profeet mag zeggen: Heren, o uw werk, hou dat in het leven. Maar hij vreest zeker dat het met dat werk van God niet zo goed gaat. Ja, hij zegt, en daar moet ik nu aandacht aan geven dat er staat, in het midden der jaren. En daarmee kan bedoeld zijn die 70 jaar van de ballingschap. Dat is heel wat. Geen tempel, geen niks meer. In een vreemd land. Dat zal straks de toekomst zijn. De jaren zullen komen van duisternis, van ballingschap. En wat zal er dan van overblijven? Dat is begrijpelijk dat hij die vraag stelt. Oh, die jaren die zullen slijtage veroorzaken. Die jaren die zullen je voor de bangste vragen stellen. Zal het niet allemaal verdwijnen? 70 jaar. Een mensengeslacht gaat er overheen. En wat zal er nu na die 70 jaar nog resten? Het midden der jaren. Dus dat wil zeggen, gemeente, moet u eens aan denken. Die jaren die gaan voort. Ja, dat weet u wel. Maar weet u wat er ook gebeurt als de jaren voortgaan? Dan slijten de dingen zo gemakkelijk uit. Het is zo, als wij de geschiedenis zien, dan zijn er de hoogtepunten. Bijvoorbeeld de reformatie. De afscheiding. En dan zijn dat bijzondere momenten. Maar je ziet altijd weer, als dan de jaren verglijden, dan zwakt dat wat af. Eigenlijk kun je dat in je eigen leven al zien. De meesten van u zullen wel zeggen, ja, toen ik belijdenis deed, toen was er toch iets bijzonders. Toen voelde ik toch iets wat ik nu in die zin zo niet meer ervaar. Toen ik jong was, had ik andere verwachtingen. Toen was de Heere soms zo dichtbij. Tijden geweest misschien in je leven waarin je stond op die hoogten van vers 19 waar Habakuk stond. Maar de tijd kwam en de jaren verstreken en je werd ouder. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Ouderen, het kan natuurlijk als je ouder wordt en de jaren gaan door, dan kan het er wel beter op worden. Dat kan. U moet er maar zo over nadenken. Wat heeft de tijd, de ontwikkeling in je leven gebracht? Het kan er wel beter op worden. Maar ik moet ook helaas zeggen dat er in Gods woord zoveel voorbeelden zijn van mensen waarvan je moet zeggen, het is er eigenlijk niet beter op geworden. Je moet eens, gemeente, ik denk aan Harderwijk bijvoorbeeld. Harderwijk, gemeente waar ik gestaan heb. En toen ik daar wegging, toen was er een jeugd, misschien al van 200 jonge mensen in die gemeente, grote gemeente. 200 jonge mensen die, waarin ik vaak heb gezien en gezegd, ik heb in die jeugd van de gemeente vertrouwen. Zij zullen de gemeente voortzetten. En dat was prachtig. Dat was in die gemeente zozeer dat ik dacht, ja, dat is mooi dat de jeugd, dat ze dat nog mogen aanhouden. Maar dan moet je na 30 jaar eens in de gemeente terugkomen. En dan zeg je, ja, wat heeft nu de tijd in de gemeente aangericht? Als je nou dan wouden, 40 jaar geleden of nu, dan zeg je, en u hebt dat niet, onze jongelui weten dat niet. Maar die mensen die bij de grondslagen van de nieuwe tempel stonden, die zo nietig was, die dachten, ach, wat was het vroeger toch heel anders. De tijd kan zo'n verandering, zo'n gewenning geven. Je bent aan de kerk gewend, je bent aan het woord gewend geraakt, je bent aan de prediking gewend geraakt. Je kunt soms wel slapen als de hond onder de smidsen waar het vuur, de vonken omheen gaan, maar hij is eraan gewend. De tijd holt zo uit bij mij Daar moet ik elke dag om denken. Maar dat moet u ook doen. Denk erom, het midden der jaren. Je wendt aan allerlei dingen en daar komt zoveel eelt om je ziel. Daar kan zoveel ongevoeligheid zijn. Het was in die gemeente van de Efeziërs heel goed begonnen. Ze stonden in de brandende liefde, in de liefde Gods. De eerste liefde. En later, oh, dan zijn er allemaal nog wel mooie dingen. Dan hebben ze nog wel een gehoor voor de waarheid. En ze staan nog wel voor de prediking. Maar de Heere zegt, ik heb tegen jullie dat je je eerste liefde verlaten hebt. Je bent je eerste liefde kwijt. In Laodicea, het was allemaal zo mooi begonnen. Het begon zo goed in de tijden van de stichting van de gemeente. Maar, ach, ze sliepen in. Die 10 maagden, zij waren klaar voor de bruiloft. En je zou zeggen, nog als het toen gebeurd was, dan was het misschien nog wel goed gegaan. Maar toen kwam die tijd, toen kwam dat wachten, dat proces van de tijd die de dingen zo uitsleet. En dat kun je van Nederland zeggen. Het is toch ongedacht dat er in Amsterdam, in al die ontzaglijke mooie stadskerken, groot en machtig, dat daar toch misschien wel 30, 40 dienaren waren van het woord, die getrouw in die tijd van de Oost-Indische de compagnie, die het woord getrouw brachten, die stonden voor de zuivere waarheid. Wat is dat in zo'n stad? Wat is dat allemaal veranderd? In Leeuwarden 3 grote kerken recent gesloten. En dan zeg je, ja, dat doet nou die tand des tijds. Die vreten dingen maar weg. Dat gebeurt in je eigen leven misschien ook zo. Is het niet waarlijk zo? U moet daar maar antwoord op geven voor uzelf. Is het niet zo dat je, moet ik dat niet zeggen en u, dat we zeggen, ach, het is wel eens anders geweest in je leven. Je bent wel eens dichterbij geweest. En dat had de dichter ook al. Die zei, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijke ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen. Die tand destijds, hij vreet verder. Maar dan gaat het niet goed in je leven. En dan gaat het ook niet goed in je gezin. Die jaren, het midden der jaren. Hij zegt, Heere, hou dat toch in het leven. Het zal toch niet zo zijn dat het allemaal verdwijnt. Er is een wonderlijke uitdrukking die zegt, een deïst, dat is zeg nou maar een soort humanist, die heeft in zijn korte leven niet de tijd gehad om atheïst te worden. Dat is een proces van geloof naar het atheïsme. Ik heb het vaak gezegd van Darwin, die zei, het ging zo ongemerkt. Ik had het eigenlijk helemaal niet in de gaten wat er gebeurde. De tand des tijds, het midden der jaren, in je leven, in de kerken, onze kerken in Nederland, christelijk gereformeerde kerken, daar zijn in de stichting van die kerken, daar zijn de krachten Gods geopenbaard geworden, maar het is zo uitgesleten. We moeten met kunstgrepen ons op de been houden. Er is zo weinig meer dat uitbrekende werk des Heren. En daarom zegt, dat is de nood, daarom zegt de profeet, Heren, hou dat werk in het leven alstublieft. Laat dat werk blijven staan. En natuurlijk, de Heere is de getrouwe. De Heere zal dat ook doen. Hij zal dat in het leven houden. Maar dat wordt een gebedszaak. En dat is nu de nood die we allemaal moeten gevoelen, geliefde. Dat wij de nood van die jaren, van dat slijtageproces in ons leven, in de kerk, in de wereld, in ons land, dat we dat nu onderkennen mogen. En dat de Heer ons wakker schudt. En dat de Heer ons roept, houd wat gij hebt. Dat we niet zullen teruggaan en terugslaan. Ons afkeren van de Heer. O God, hou dat in het leven. Denk je ook niet eens, gemeente, in je eigen leven. Als je ziet hoe de ontwikkelingen zijn, denk je dan soms niet, Heer, och, wat zal er nog van me terechtkomen? Wat zal er nog van me overblijven? Wat zal het een wonder zijn als Paulus, als Paulus mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop voleindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Wel, die ontzaglijke strijd, dat oordeel, het zou 70 jaar ballingschap worden. Daar staat deze profeet en zegt, Heere, och, hou dat nu in het leven. Ja, dat is een mooi gebed. Maar de King James, de Engelse vertaling, die zegt het wel anders. Die zegt, Heere, laat laat dat werk van u gaan opleven, revive. En dan denk je aan een revival. Dan denk je aan de opleving, de opwekking. Dat zou toch ook nog best kunnen? Zou dat nou kunnen in Nederland? Dat is een vraag die heel moeilijk is. Zou het in Nederland nu nog ooit tot een geestelijke opwekking kunnen komen? Je mag er wel om bidden, toch? En deze profeet Habakuk, hij doet dat. En de Engelse vertaling wijst ons daarin de weg. Zo zou het toch eigenlijk ook in je leven moeten zijn? Dat het zou toenemen, dat wij meer van Christus zouden mogen leren kennen. Dat wij dieper de schuld zouden inleven. Dat we meer bij de kracht Gods mochten bediend worden. Daar is bijvoorbeeld in de persoon van de Heer Jezus zoveel. In hem liggen alle schatten en rijkdommen die u nodig hebt. Waar u misschien wel over zucht, waarvan u zegt, och wat mis ik toch veel. Maar er ligt in hem zoveel, in hem ligt uw blijdschap, in hem ligt uw zekerheid, als u hem maar mag kennen. Wie hem nou mist, die mist inderdaad alles. Die weet dat het uiteindelijk, er is een ontwikkeling in je leven als je God niet kent. Een ontwikkeling naar de duisternis, dat is toch verschrikkelijk. Er staat van die mensen, vaten des torens tot het verderf toebereid. Het zou toch, de eeuwigheid komt gemeen. Dat zou toch heel wat zijn. Als er hier één mens in de kerk was. Wij weten dat niet. En wij durven daar geen enkele niets van te zeggen. We moeten dat met vrees zeggen, maar het zou toch vreselijk zijn. We zitten hier zo rustig onder het woord. Als er nou toch één van ons zou omkomen en straks buiten zou moeten blijven. Wat dringt je dat tot dat gebed, Heer? O, laat het opleven. Er is in de kennis der zaligheid, in Jezus Christus, zoveel te ontvangen. Er is zoveel reden tot vastheid. Er is zoveel stof tot vertrouwen in hem. Mochten we hem toch nodig krijgen en uit zijn kracht bediend worden. Heren, niet alleen hou dat in het leven, maar laat het zo zijn, laat het mogen toenemen. Dat zegt ook Paulus aan Timotheus. Timotheus was een man die met allerlei klachten worstelde. Maar dan zegt Paulus, Timotheus, je moet dit doen en dat doen, opdat je toenemen openbaar zou worden. He, die ouderling die tegen me zei uit Holland, die zei, ja, er is altijd nog weer meer. Al zou u nou nog zoveel geestelijke bediening hebben, al zou u nog zo hoog staan in het geestelijke leven, al zou uw aangezicht met olie gezalfd zijn vanwege de bediening van Gods geest, dan is er altijd nog meer. Dan weet u dat een kruimel onder die tafel van de zalig maken, dat is veel. Maar er zijn toch ook de broden van zijn ontfermende liefde. En u zou en ik, wij zouden het hoofd uit de gebreken kunnen opheffen om te zeggen, wij mogen roemen in die God die ons blijdschap geeft. Als God mijn God maar met mij is, dan wel, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Dat is in de kracht Gods. En ach, wij leven en de tijd, ik heb het al aangegeven, die tijd die knaagt aan ons, maar de Heere is nog dezelfde, gemeente. Dat is de kracht. En daarom blijft die man ook bidden. Kijk, wij veranderen door de loop van de tijd. En wij zakken af. En we zakken weg. En dat moeten we eerlijk zeggen. Daar moeten wij ook maar oog voor hebben. Je moet maar zien. Waar ben je van uitgegaan? Hagar, gij dienstmaagd van Abraham. Van waar zijt gij? Waar gaat gij heen? Waar ben ik nou vandaan gekomen? Waar ga ik naartoe? En dat is onze vraag. En dan zegt hier die profeet. Dan mag je zelfs bidden. Of de Heer het groter zal maken. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Er is veel meer, kind van God, dan waar u van leeft. Er is veel meer in Christus te vinden dan die schaduw die u daarvan gezien hebt. En er is veel meer in zijn bloed dan u in die ene druppel hebt aanschouwd. Ach, die vrouw die zei in Zwijndrecht tegen mijn vader, dominee, nou kan heel de wereld wel zalig worden, zei ze. Toen ze zelf de ruimte had ontdekt in de bediening van Jezus Christus. U kunt ook zalig worden. Wij kunnen alle behouden worden. Revive. Dat wil zeggen, Heren, laten de dingen opleven. Dat zou voor Dan Wouden ook kunnen. We moeten niet zonder meer maar zeggen, och, het zal wel in de neergang zijn. En hoe zal het gaan met dit en hoe zal het gaan met dat? Maar de Heere wil toch gebeden zijn. En de Heere zegt, daar is toch ook nog grond om te hopen op dat werk des Heeren. Daar is uit die volheid van Christus, weet u waar Johannes van getuigt, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. En wat is er nu in de bediening van Gods dierbare geest, niet een overvloed van zegeningen en weldaden. Dus Habakuk zegt, Heere, och, het zal toch niet minder worden, het zal toch niet wegzakken. Dat is de vrees, dat hebben wij verdiend. En dat is het oordeel, we zijn dat waard, o God. Wij zakken weg. Maar hij zegt, Heere, laat uw werk nu opleven. En wilt u dat doen, och, dan hoef ik het niet meer te doen. Maar dan gaat het om dat gebed. En zo gaat hij door, hij zegt ook, Heere, ach, wilt u het bekendmaken? He, dat staat er ook in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Ik zou tegen onze kinderen, jonge mensen willen zeggen, als je nou wist, als je het nou eens wist, he, als het eens bekend was, als je eens zou weten hoe groot Gods genade is, dan zou je de Heere van dag tot dag nodig hebben. Als je eens zou weten hoe erg de zonde is in je eigen leven, hoe vreselijk de kwalen van je ziel zijn. Hij zegt, Heere, maak het mij bekend. Gemeente, wij weten zo ontzaglijk, wij weten natuurlijk niet wanneer die jongste dag zal zijn. Maar wij weten niet wat er in de wereld gebeurt. Vanuit de heiligheid Gods zijn de dingen ons zo verborgen. En we moeten eerlijk zeggen, dat is de nood van deze tijd, dat wij zo weinig meer weten. Ook vanuit het woord, maar hier staat, Heere, maak dat nu bekend. En wilt u dat geven, dat ik dat verstaan mag. Dat ik zien mag de grootheid van uw genade. En de stromen van uw liefde, zoals Ezechiël die tempelstroom zag komen. Maak het bekend. Als de Heer het bekend moet maken, moeten ook Gods knechten dat doen. En dan moet je dat als ouders, als vader en moeder doen aan je kinderen. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn. Dan kom ik tot het laatste. In de toorn gedenk des ontfermens. Twee woorden. De toorn. Dat staat hier. Heb je ook Psalm 90 gelezen thuis? Die oudejaarspsalm. En het viel mij zo op gisteren dat Mozes het zo over die toorn van God heeft. De toorn Gods. Als ik mij niet vergis, gemeente, wij hebben het daar niet zo vaak over. Maar als het geen genade is in je leven, dan is het niet gewoon zomaar algemeen stabiel. Dan leef ik onder de toorn. En deze profeet, een man Gods, hij zag dat toch wel eerlijk onder de ogen. En hij zei, Heere, uw toorn openbaart zich toch op deze wijze. Dat moeten we eerlijk zien, de toorn. Ook de oudejaarspsalm, hij doet ons daarbij leven. En als ik die toorn van God meer zou ervaren, meer zou gevoelen, dan zou ik veel meer geweld doen op het koninkrijk Gods om in Christus gevonden te worden. Ach, maar als ik leef en ik zeg, och, het valt wel een beetje mee. En het is toch niet zo erg. En het zal mijn tijd wel duren. Weet u wel, als het zo vlak is. Als het zo leeg is. Als we zo weinig gevoel hebben voor de antenne van de hemel. En voor de toren Gods die geopenbaard wordt. Het zou een weldaad zijn als we met Habakuk zouden zeggen, Heere, in de toren gedenk des ontfermens. Daar heeft God niet zoveel moeite mee, hoor. Wij wel. Wij hebben er veel moeite mee als we boos zijn, als we toornig zijn, om dan tot ontferming te komen. Maar de Heer heeft daar niet zoveel moeite mee. Dat heeft de Heer toch zo kennelijk betoond, gemeente, dat in zijn toorn over de zonde, dat hij zijn eigen lieve zoon gegeven heeft. En nu dat offer op Golgotha is gebracht, nu mag je zeggen, ach, nu heeft die toorn van God niet meer het laatste woord. Je kunt het daar benauwd onder hebben, ja zeker wel. Je kunt daar bevreesd onder zijn, die toren Gods die geopenbaard wordt over alle ongerechtigheid. Maar vraag daarom en zeg, Heere, ach, u verheerlijkt uzelf daarin. Toren en ontferming, liefde, Dat zijn dingen die bij elkaar horen. Die toren is niet kil en koud. Dat je zomaar zou zeggen, och, de Heer is harteloos. Nee, de Heer heeft in zijn toren, als die hemelse vader voor zijn kinderen, hij heeft rommelende ingewanden van zijn liefde. Oh, dan mogen we zeggen, Heere, al is die toren nog zo verdiend. Al is dat nog zo duidelijk. Er is bij u toch ontferming. En hij komt daar ook uit. Ja, misschien zegt u wel, als je nou vader of moeder bent, dan zeg je, dat is wel lastig. Als ik boos ben, dan strijd ik twee gevoelens. Enerzijds ben ik boos op dat kind. En dat moet ik ook wel zijn, ook de Heer Jezus komt toornen in de tempel. En tegelijkertijd voel ik toch ook, ik ben toch ook zo bewogen met dat meisje. En ze gaat me toch zo innig ter harte. En dan moeten wij, hè, dan moet je als ouder, dan moet je vechten en zeggen, ja, wat zal het nou winnen bij me? Maar eigenlijk is het zo, gemeente, ach, dat is nu voor de Heer een eenheid. Hoe kan dat dan, zegt u? Kan de Heer nou zomaar zijn toren wegnemen? Jazeker, dat kan, omdat op Golgotha de Heer Jezus betaald heeft. Omdat die toren gestild is. Hij is in die toren ondergegaan. En hij mocht weten, door Gods goedheid en genade, dat nu de ontferming naar zijn kerk stroomt. Daar ligt grond voor dit gebed en voor deze verwachting in Gods gunst en goedheid. In de toren, gedenk des ontfermens. En deze Habakuk, ik zei, hij was bang, hij was bevreesd. Hij had het moeilijk en benauwd, maar hij mocht toch, weet je hoe die eindigt. Hij zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Dat is een buitengewoon iets. Al zou het allemaal economisch, kerkelijk, al zou het een neergang zijn, al gaat alles naar beneden. En gemeente, dat is een feit wat hij mocht zeggen. En dat geldt ook in onze tijd nog. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Ziet u, daar komt hij in uit. En dat mag hij weten. En dan ben je toch gelukkig. Dan heb je toch wel alles als je dat zo zien mag. Jonge mensen, dan mag je toch weten, als je die vreugde kent, dan mag je toch zien dat de Heere het goede ook in jouw leven doen zal. En ouderen, wie we ook zijn, ouders en de oudsten, door welke moeite we ook getroffen worden, als dat nu eens boven alles mag uitkomen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Dat hebben we nodig ook in onze tijd. En de Heere geven ons die genade om te kunnen roemen in de God mijns heils en te zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Amen.